Het is wel een mooie kroon op mijn carrière. Ik ben bestuurskundige en voor bestuurskundigen is de WER eigenlijk een beetje wat de hoge raad is voor juristen. Een soort Olympische hoogte die je. Het is een hele eer om daarvoor gevraagd te worden.
Mark Bovens is 63 jaar oud en sinds 8 jaar raadslid van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En ondanks de Olympische hoogte waar hij het over heeft, verricht hij zijn werk niet uit een ivoren toren, maar zoekt hij juist aansluiting tussen theorie en praktijk. Net als de WRR als geheel.
Ik heb altijd heel erg in mijn wetenschappelijk werk nagedacht over wat de beleidsmatige consequenties zou kunnen zijn. We proberen mee te denken met beleidsmakers. Voor mij is het werken bij de WRR echt fantastisch, want aan de ene kant met één been sta ik nog volop in de wetenschap. Met je andere been moet je, en dat is echt een verschil met de universiteit, moet je ook nadenken wat betekent dat nou eigenlijk voor beleid? En hoe kun je beleidsmakers ook een handelingsperspectief bieden?
Waarom denkt Mark dat hij gevraagd is voor de WRR?
Ik ben redelijk breed georiënteerd. Ik ben afgestudeerd als jurist, maar ik heb ook politieke wetenschap gestudeerd en wijsbegeerte. Mijn eerste hoogleraarschap was rechtsfilosofie. En daarna ben ik hoogleraar bestuurskunde geworden. En ik ben ook nog een tijdje gasthoogleraar sociologie geweest in Rotterdam. Dus ik heb een hele brede achtergrond eigenlijk op een reeks van disciplines die zeer relevant zijn voor de WRR. Recht, bestuurskunde, politologie, wijsbegeerte. En ik heb in mijn eigen wetenschappelijk werk altijd heel sterk ook aandacht gehad voor maatschappelijke vraagstukken.
Mark Bovens is binnengekomen bij de WRR op het moment dat de organisatie is opgeschud en er een betere aansluiting is gezocht met beleidsmakers.
En toen is er dus ook een lijn ingezet om veel meer te gaan werken met kortere tussentijdse producten. Dus we hebben ook de projecten waarin ik heb meegemerkt, maken we niet meer één groot dik rapport, maar we maken deelrapporten, tussentijdse dingen die over één specifiek onderdeel gaan.
Zo verschijnen bij de WRR enige tijd voor het eindrapport zogeheten verkenningen over een onderwerp. Dat is ook strategisch, want een verandering die je beoogt kun je niet in één keer realiseren.
Grote beleidsveranderingen komen pas tot stand als er als het ware een, dat heet in de technische termen, het focus coalition is. Als er een coalitie is van spelers in het beleidsveld die eigenlijk hetzelfde frame hanteert en daar ook de boer mee opgaat, daar ook mee gaat lopen. Wat wij bij de WRR graag willen, het perspectief wil kantelen, echt op een andere manier naar beleid kijken, dan is het niet genoeg om één rapport te schrijven. Hoe mooi het ook is, dat valt dan dood neer.
En als het eindrapport er is, ben je nog niet klaar.
Als je rapport af is, dan ben je pas op de helft eigenlijk. Want de andere helft van je werk bestaat eigenlijk uit het nadenken en ook heel hard werken aan hoe krijg je zo'n boodschap geland en hoe zorg je ervoor dat beleidsmakers er ook wat mee kunnen.
Een goed voorbeeld is het rapport Weten is nog geen doen, dat een kleine 4 jaar geleden is verschenen.
Heeft een enorme impact gehad, moet ik zeggen. Het is heel veel gedownload. Ik geef nog steeds, samen met Annegreet Keizer en Wil Tiemeijer, geef ik nog steeds lezingen erover. Ik heb onlangs nog een Scheltema-lezing gegeven, een grote lezing voor wetgevingsjuristen, over het doenvermogen van de wetgever. En ik zie dat wij voortdurend nog gevraagd worden om daar verhalen over te vertellen.
De kernvraag van Weten is nog geen doen is: hoe kun je wetgeving ontwikkelen die de burger snapt en die er vervolgens ook naar kan handelen? Maak het hem gemakkelijk. En dat geldt ook voor de beleidsmensen die wetten moeten maken en uitvoeren.
We hebben nu ook nog allerlei kleinere publicaties gemaakt op basis van de gesprekken die we naar aanleiding van het rapport hadden, om beleidsmakers eigenlijk te ondersteunen met wat kun je eigenlijk met dat rapport. Ja, dus een handelingsperspectief uitwerken, bijvoorbeeld een doenvermogentoets. Een aantal tools ontwikkeld, daar ook een brochure van een pagina of 8 van gemaakt. Daar filmpjes over gemaakt van hoe kan je daar nou mee aan de slag.
En ook heeft de WRR samenwerking gezocht.
In het vroegtijdig stadium zijn we op gaan trekken samen met de Rekenkamer en met name met de Ombudsman. Ook de Raad van State hebben we toen erbij getrokken en later nog de Eerste Kamer is eigenlijk mee gaan doen.
En het lijkt misschien een detail, maar ook het woord doenvermogen is in het rapport geïntroduceerd. Voor iets dat daarvoor nog werd omschreven als non-cognitieve vermogens.
We merkten al heel gauw dat als we daarover gingen praten met beleidsmakers, dan keken ze een beetje glazig voor zich uit en dan zeiden ze, ja, we doen wel iets voor laaggeletterden. Ik heb enorm geleerd dat je hebt maar heel weinig tijd als je met beleidsmakers praat of als je iets naar buiten brengt. Je moet in 20 seconden of moet je het goede beeld oproepen. Want als je het verkeerde beeld oproept door je woordgebruik, dan schieten mensen in de verkeerde groef en dan krijg je het vaak al niet meer uit. En ik heb ook in mijn eigen wetenschappelijk werk altijd heel veel aandacht besteed aan begrippen en aan goede woorden zien te vinden. Zo heb ik ooit het begrip klokkenluider verzonnen. En ik heb het begrip diplomademocratie verzonnen.
Ook in het rapport Samenleven in Verscheidenheid, dat eind 2020 is verschenen, is het woordgebruik nauwkeurig onder de loep gelegd.
Het gaat over de nieuwe patronen in migratie naar ons land en wat dat betekent voor sociale samenhang. Twee begrippen gebruiken we niet meer. Het begrip allochtoon. Want het begrip allochtoon roept eigenlijk alleen maar één specifieke groep, namelijk de klassieke groepen die we ooit hadden in de vorige eeuw. Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen. Dat is maar wat wij zeggen, die hele migratie ziet er heel anders uit. Dus het komt uit alle delen van de wereld.
En een ander woord dat is gesneuveld is diversiteit. Want dan denken mensen...
Dan gaat het ook over LHBT of het gaat over man-vrouw. Of als het over diversiteit gaat, denkt iedereen weer opnieuw aan de klassieke groepen. En dan denkt iedereen, oh ja, we moeten er ook nog iemand bij hebben met een kleur. En wij hebben gezegd, nee, wij gebruiken overal nu het woord verscheidenheid. Een ander woord, wat hetzelfde betekent, maar gewoon omdat we weg willen blijven van die traditionele betekenis. Want we willen juist laten zien in dit rapport, er is iets nieuws aan de hand. Daar heb je dus soms ook nieuwe woorden voor nodig.
Het woord klokkenluider heeft Mark Bovens al in 1987 bedacht.
Ik was toen nog heel jong. Nog in de eind 20.
Mark was bezig aan zijn promotie.
En mijn proefschrift ging over de vraag: wie is verantwoordelijk voor het gedrag van grote complexe organisaties? En een van mijn uitkomsten van mijn onderzoek was: je moet toch vooral naar een model van individuele verantwoordelijkheid toe. Maar je kunt mensen niet verantwoordelijk houden als ze zich ook niet verantwoordelijk kunnen gedragen. Dus het tweede deel van mijn proefschrift ging over de vraag: hoe zorg je ervoor dat werknemers en ambtenaren in grote complexe organisaties ook een zekere eigen verantwoordelijkheid kunnen tonen voor het gedrag van de organisatie. En toen kwam ik op twee dingen uit. Het ene was een recht op werkweigeren. En het andere was een recht om naar buiten te gaan met informatie over misstanden.
Via het woord whistleblowing, dat in Amerika wordt gebruikt in de nasleep van de Watergate-affaire, komt Mark uit op het woord klokkenluider. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen hebben een rode draad getrokken door Mark's carrière.
Ik zei wel eens, accountability is my middle name. Dus het is, of responsibility eigenlijk, ja. Semantisch verschil tussen responsibility en accountability. Maar ik heb eigenlijk mijn hele leven lang, ja, ik ben oudste zoon in een gezin. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Iemand die altijd wel heel, zich altijd snel verantwoordelijk voelt ergens voor. Dat klopt wel, ja.
Een politieke crisis is het ultieme moment voor het afleggen van verantwoording. Je kunt dan twee kanten op. Zoeken naar een schuldige of leren van je fouten.
En allebei zijn legitieme redenen en ook legitieme manieren om publieke verantwoording te organiseren. Alleen ze gaan heel moeilijk samen. Het is heel lastig om tegelijkertijd aan de ene kant schuld en boete te organiseren. Hoe belangrijk dat soms ook is. Dat is heel belangrijk, maar dat gaat niet goed samen met leren. Want bij schuld en boete, ja, dan gaan mensen die duiken natuurlijk weg. Die willen niet gestraft worden. Dus die zullen hun kaarten voor de borst houden. Maar als je wil leren van fouten, dan moeten mensen hun kaart op tafel leggen en vertellen wat ze fout hebben gedaan.
In die lijn is bescherming van klokkenluiders belangrijk. En de verantwoording die de staat aflegt, zorgt ervoor dat mensen op verkiezingsdag naar de stembus gaan.
Uiteindelijk is publieke verantwoording gericht op het versterken van de legitimiteit. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat burgers vertrouwen blijven houden in het overheidsapparaat en in de democratie, in de politiek. Het is een teken van een volwassen democratie, dat je dus onder ogen durft te zien dat de dingen zijn fout gegaan en dat dat ook publiekelijk wordt erkend.
Zo'n verantwoording komt meestal met een vertraging. Ook bijvoorbeeld als het over de aanpak van de coronacrisis gaat.
Als er nu een kabinetsformatie komt, dan en je zou gevraagd worden om minister van Volksgezondheid te worden, dan zou ik nog wel drie keer mijn knopen tellen. Omdat natuurlijk gegarandeerd er een enorme aandacht gaat komen voor, heeft VWS dit wel goed aangepakt? Ook als het niet Hugo de Jonge is, als minister ben je ook verantwoordelijk voor wat je voorgangers hebben gedaan. De kans dat de volgende minister van Volksgezondheid het einde van het kabinet haalt, acht ik niet zo groot.
Terug naar het heden. Waar werkt Mark Bovens nu aan?
Een van de projecten die we nu aan doen zijn is onzekerheid en onbehagen. Een van de inzichten die we verder uitdiepen is de gedachte dat als burgers geconfronteerd worden met veel onzekerheid en ze tegelijkertijd niet het gevoel hebben dat ze controle hebben over de situatie, dus als er een onbalans is tussen grote onzekerheid aan de ene kant en het gevoel van Mastery heet dat, hè? Het gevoel van controle, dat je in staat bent om je toch om te kunnen gaan met die onzekerheid. Dat een belangrijke bron is van stress, van frustratie en uiteindelijk ook van maatschappelijk onbehagen. Dit project is een combinatie van gedragswetenschap, hè? Dus van psychologische mechanismen. Wat hebben we daarvoor wetenschappelijk bewijs voor dat het zo werkt? Het is maatschappijwetenschap, van kunnen we laten zien dat grote groepen burgers geconfronteerd worden met onzekerheden op belangrijke terreinen van het leven. En dan de derde vraag is, en wat doe je eraan? Dit zijn wetenschappelijke terreinen waar ik niet vanuit mijn eigen vak helemaal in zit. Dus ik moet diep in terreinen gaan. En tegelijkertijd moet je ook proberen te vertalen van wat kan een beleidsmaker hier nou mee? Het is buitengewoon, het is erg leuk werk. Het is echt een privilege om dit te mogen doen.
Je hebt geluisterd naar een aflevering van Close-Up, een serie geluidsportretten van raadsleden van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Wil je luisteren naar meer podcasts van de WRR? Abonneer je dan op WRR Vogelvlucht.